kunnen niet achter elk bedrijf aan. Dat moet ook helemaal niet. Daar moet je keuzes in maken. Maar maak je nou slimme keuzes? En door de dingen die je doet, door boetes die je oplegt of andere instrumenten die je toepast, ben je ook effectief.
Dag beste luisteraar van de podcast Topsturing. En vandaag de gast Matthäus Wassenaar, inspecteur-generaal van het ILT, Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Zeg ik dat goed, Matthäus? Welkom.
Helemaal goed. Ja, dankjewel.
Leuk dat je hier bij ons bent in deze podcast over hoe topambtenaren in hun eindverantwoordelijkheid hun organisaties sturen, besturen. En dat is nog niet zo makkelijk, denk ik, bij een organisatie als de inspectie. Want er komen zo bij. Hè? Wanneer heb je het nou goed gedaan als inspectie, is dan de grote
goeie
vraag.
Goeie vraag. Ja.
Maar voordat we echt over de sturing van het ILT gaan hebben, zijn we toch ook wel even benieuwd van wie is Matthäus? Wie is de man achter de rol van inspecteur-generaal? En hoe is hij geworden tot wie hij geworden is? En mede dankzij jouw muziekkeuzes krijgen we misschien nog wat meer inzicht in hoe je in elkaar zit. Dus heb je er zin in?
Zeker, ja. Ik vind het leuk om over dit soort dingen te praten. En zeker aan de hand van muziek. Muziek heeft heel veel waarde voor me, dus ik zie ernaar uit.
Ja, luisteraar, dat weten jullie nog niet. Maar eigenlijk was Matthäus ook degene die voorafgaand aan die podcast met het idee kwam om muziekkeuzes in te brengen. Dus we zijn heel benieuwd naar jouw keuzes ook en wat dat zegt over jou vooral.
Ja,
ook.
Dat ook. Dat weet ik misschien ook nog niet eens goed. Ja.
Overigens, de muziek is een link bij deze podcast bijgevoegd. En dan kun je linken naar een playlist. En dan kun je de liedjes die Matthäus heeft aangedragen op je gemak via Spotify beluisteren. Matthäus, goed bouwjaar zie ik, hè? 1969.
70, ik ben iets jonger dan jij.
Oh, okay. ik dacht, okay. Nou, dat, ik dacht dat we even oud waren.
Nee.
Maar je bent getrouwd?
Ja.
Twee dochters?
Zeker, ja.
Je houdt enorm van roeien?
Ja.
Geeft ook kinderen les, geloof ik?
Ja, vrijdagmiddag dan probeer ik jongere roeiers de fijne kneepjes bij te brengen. Ja.
Dat probeer je?
Probeer je. En soms lukt dat en soms lukt dat minder. Ja.
En je houdt van viool spelen?
Zeker, ja. Altviool zelfs.
Ja. Wat is het verschil tussen een altviool en een...
Een altviool is wat lager gestemd. Er zit eigenlijk tussen een viool en een cello in. Hij is ook wat groter. Voor een podcast is dat lastig te zien, maar ik ben bijna 2 meter lang. Dus een viool moest mezelf altijd een beetje opvouwen om daar goed in te spelen. En dat vraagt ook een bepaalde virtuositeit. Ik ben ooit met viool begonnen. Heel lang niet gespeeld. En een jaar of 8 geleden dacht ik pak het weer op. Maar dan ga ik wel wisselen. Dus sindsdien speel ik altviool.
En zegt dat ook nog iets over jou als mens, dat je een altviolist bent?
Ja, dat denk ik wel. En dat is natuurlijk een beetje psychologie van de koude grond. Maar als je kijkt naar een orkest, heeft iedereen daar zijn rol in. En een trombonist is een andere persoon dan iemand die harp speelt.
Ja, en wat is dan een altvioolspeler?
Nou, daar worden de meeste grappen over gemaakt. Dus dat zijn wel een beetje de sukkeltjes van het orkest.
Waarom dan?
Ja, het beeld dat ze technisch niet goed genoeg waren om viool te spelen. Zijn ze maar altviool gaan spelen.
Beetje de linksback, zeg maar, in termen van voetbal.
Zoiets. Beetje achteraan in het midden ook niet de meest ingewikkelde partijen vaak. Maar ze zijn wel heel erg belangrijk in de harmonieën, in het fundament van het orkest. De grote solo's komen er niet vandaan, maar je zou ze wel missen als het er niet waren.
Nee, een beetje het cement van het orkest.
Ik denk dat het een beetje is.
Aha, dat is ook belangrijk om in een rol als leidinggevende te hebben.
Ja, zeker. Dat is in ieder geval een stijl die je als leidinggevende kan hebben.
Okay, dus maar je bent in de metaforische zin niet iemand die graag de eerste viool speelt.
Je hebt het goed gezien. Ja, ja.
Nou, komen we zo nog meer over te spreken, over de muziekkeuze. Maar kun jij iets vertellen over jouw jeugd? Wat voor soort gezin kom jij en wat voor nest kom jij en hoe was dat vroeger?
Ja, een gezin waar ik de jongste ben. Een beetje nakomer. Ik heb 2 broers en een zus. Mijn jongste broer is 5 jaar ouder dan ik. Wij reisden nogal door Nederland. Ik ben in Friesland geboren. Mijn vader was redelijk ambitieus. Dus die wilde na zoveel tijd weer een stapje hoger in zijn ambtelijke loopbaan zetten. In Amersfoort gewoond, in Heerde op de Veluwe. Waarbij mijn vader rector was van de scholengemeenschap waar ik ook naartoe ging. Dat is voor een puber natuurlijk best een lastige omgeving. Verder harmonieus gezin. Maatschappelijk heel erg betrokken en verantwoordelijk. En ik denk dat dat ook wel iets is dat ik ook wel van huis uit meegekregen heb. Dat je ook een verantwoordelijkheid hebt voor de omgeving waarin je leeft. En daar ook probeert een steen aan bij te dragen.
Want hoe uitte zich dat dan vroeger in het gezin?
Heel veel vrijwilligerswerk. Dus mijn vader herinner ik me als iemand die veel op pad was voor kerk en school. Mijn moeder heel veel op pad voor de kerk en ouderen met zorgvragen. Dus heel erg, nou ja, wat ik zeg, verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving.
En moest je dan ook vrijwilligerswerk doen? Of,
ik geloof niet dat die verplichting er in mijn jeugd al in zat. Nee, dat kan me niet zo herinneren eigenlijk. Nee. Maar het is wel een soort, ook heel actief in de kerk, wel op een bepaalde manier bepalend in hoe je wordt grootgebracht. Ja.
Want je hebt nu een paar keer het woord de kerk genoemd, zeg maar. Ja. Want hoe strenggelovig waren jullie of niet? En hoe bepalend was dan?
Nou, dat was wel redelijk bepalend in onze omgeving. Tegelijkertijd, ik ben op de Veluwe, middelbare schooltijd, doorgebracht. Die vorm had het dan weer niet. Daar hadden mijn ouders ook wel weer moeite mee. Dus het was ook altijd wel een beetje zoeken. Maar de kerk was een belangrijke, een christelijk onderwijs, een christelijke voetbalvereniging. Dat waren wel zekere fundamenten in mijn jeugd.
Maar je vroeger ook gevoetbald, begrijp ik?
Ik heb zeker, zoals elke jongen, gevoetbald. Bij mij was ik heb overal in het veld gestaan, maar nergens was een groot succes.
Je talenten lagen ergens.
Nee, mijn talenten kwamen op een gegeven moment op de reservebank terecht en toen ben ik maar gestopt.
Ja. Dat is niet de plek waar je wel zijn als jongeling natuurlijk.
Nee, zeker niet.
Maar en verder, kijk je dan vooral, hoe was het nog? Nou, laat ik het zeggen, hoe was het dan nog om de jongste te zijn?
Ja, dat heeft in mijn geval wel heel veel vrijheid gegeven. Dus ik zie het ook aan mijn eigen twee kinderen. Ik heb twee meisjes. Dat de eerste moet toch een beetje een weg banen. Hoe ga je als ouders en kind met elkaar om?
Bij de tweede menen ze te weten.
Ja.
En bij de derde ze denken, er wordt toch, laat maar zitten.
Zoiets. En bij de vierde dat speelt denk ik toch wel mee. Dus ik heb in die zin heel veel vrijheid gehad, volgens mij, om mijn eigen weg te gaan. Behalve dat een omgeving, een klein dorp op de Veluwe, ook wel iets beschermends heeft. En zeker wat ik net al zei, vader die rector is van de school waar je de hele dag rondloopt. Dat is natuurlijk altijd best ingewikkeld. De grote puberale vrijheden, even los van het feit dat ik misschien daar ook niet aanleg voor had, maar die waren er niet heel erg. Dus dat is een beetje positie.
Maar hoe heeft je dat beperkt dan op school als je vader daar rector is?
Nou, ik herinner me nog momenten dat ik slechte cijfers haalde, dat ik dacht, nou, deze vertel ik thuis maar even niet. Maar die gingen dan in de docentenkamer rond. Ja, dat is dan toch vervelend. Dus ja, zo gaat dat soms dan.
Ja, okay. Maar dat is uiteindelijk goed gekomen.
Jawel, zeker.
Maar zitten er misschien ook nog keerzijdes dan aan de jeugd? Zoals in mijn filosofie alles een andere kant heeft, zeg maar.
Nou, niet een keerzijde. Ik denk dat ik ben een aantal keer verhuisd. Een hele nieuwe omgeving opgegroeid. Waar je afscheid moet nemen van vrienden en weer nieuwe moet opbouwen. Toen ik zelf kinderen kreeg, heb ik wel besloten, dat wil ik niet.
Nee,
ik denk dat ik heb dat wel gemist, dat je een soort honk thuis vast. Ook hebt. Een soort honk. Ja. Waar mijn roots liggen, weet ik niet. Okay. Die liggen niet op een plek. Want daar ben ik te vaak voor verhuisd. Dus dat is denk ik wel een soort van schaduwkant. Ja.
Maar heeft je dat nog gevormd dan in een bepaald opzicht?
Nou, ook daar is natuurlijk het niet hechten ook wel weer een voordeel. In de zin dat je ook wel weer makkelijk kan schakelen en je ergens thuis kan voelen.
Papa is een Rolling Stone, zeg maar.
Ja, het is ook niet zo dat ze elk jaar verhuizen. Maar het geeft ook wel weer een gemak, denk ik, om daarmee om te gaan.
Je aardt ergens snel.
Dat denk ik wel, ja.
En toen middelbare school, uiteindelijk ben je econometrie en algemene economie gaan studeren aan de Universiteit Groningen. Twee studies tegelijkertijd, is dat?
Ja, min of meer. Ik ben begonnen met econometrie, omdat me dat heel erg leuk leek. Dat was ook leuk, maar het was zo theoretisch dat ik eigenlijk niet zo goed wist wat ik daarmee wilde gaan doen.
Veel wiskunde?
Heel veel wiskunde. Te veel zelfs. En toen dacht ik ga algemene economie doen, want daar zie ik mezelf wel iets mee doen. Heb ik afgemaakt, had ik nog tijd over mijn econometrie af te maken. Dus zo is het.
Maar ging het studeren jou zo makkelijk af dan? Had je naast je studie verder?
Ik heb er niet heel veel voor gedaan, dus dat is dan wel de conclusie. Ik was een vrij luie student. Ja,
okay. Je kunt ook zeggen, begiftigd met een goed stel S's.
Ja, misschien dat ook.
Maar nog even toch één stapje nog weer terug naar die middelbare schooltijd dan. Wat voor jongen was je daar dan?
Rustig, zeker geen lastig puber. Misschien wat onzichtbaar. voor veel mensen.
Beetje die altviolist, zeg maar.
Beetje die altviolist dan.
Ja. En als ik aan mensen zou vragen, die zijn er nu niet, die jou goed kennen, zeg maar. Hoe zouden ze jou dan omschrijven?
Vriendelijk, optimistisch, betrokken, stabiel.
En je echt goede vrienden, wat zouden die als ze je willen plagen, zeg maar, over je zeggen?
Ja, ik denk eigenlijk ook wel een beetje deze woorden. Nou, echt plagen. Plagen, ja, weet ik niet zo.
Eigenlijk ben je gewoon perfect,
niet gek te. Nee, dat is natuurlijk niet. Niet zo snel gek te maken, dat is het ook een beetje.
Ah.
Ja,
ja. Ja, nou, een beetje stabiel, zeg maar. Ja. Rustig stabiel.
Komt wel goed allemaal, dat is het. Ja. Ja.
Vertrouwenwekkend.
Ja. Ja.
We hebben natuurlijk ook allemaal al eens die testjes gedaan van Jung, van de gedragsvoorkeuren en dat soort zaken. Hoe kom je daaruit? Wat voor gedragsvoorkeuren zijn bij jou vooral?
Ja, als je het in het kleurpalet van Insights en Jung, dan heb ik die testjes een aantal keren gedaan. Daar komt een rode draad uit dat ik vrij blauw ben. Dat is natuurlijk econometrie. Ik ben ook vrij groen, dus daar komt dat sociale ook wel aan de orde. En ik denk dat ik, dit gaat ook over leiderschap, dus het heeft ook in de loop van de tijd wel geleerd om waar nodig dat rood
te ontwikkelen
en in te zetten.
Maar van nature?
Van nature, nee, dat rood heb ik moeten leren. En ik ben niet heel erg creatief. Dus als je ook speel graag wat een ander bedacht heeft. Je moet mij niet vragen om te improviseren.
En zijn er nog keerzijdes dan aan jouw gedragsvoorkeur?
Ik zal niet zo heel erg snel verrassend uit de hoek komen. Er zit altijd bij mij wel iets wat ik terugkrijg, en dat herken ik wel. Ik ben niet voor iedereen even makkelijk te lezen. Dus ik ben ook wel een denker. Ik krijg ook wel eens terug vrij secundair.
Wat bedoel je daarmee, secundair?
Ik ben niet iemand die ergens spontaan in werksferen, er ligt een groot probleem op tafel, dan heb ik wel behoefte er even op te kouwen. En misschien ook wel een nachtje over te slapen.
Ja, je schiet niet vanuit je heup, zeg maar.
Nee, dat kan ik heel slecht. Dat kan ik heel slecht.
Ja. Maar dat is ook een kwaliteit misschien, toch? Dat even rustig naar
kijken. Ja, maar er zijn momenten dat het wel handig is dat de mensen wat wel weten wat ik wil. En dat ik wel to the point meteen.
Dus dat je dan misschien niet zo doortastend overkomt als misschien de situatie vraagt.
Ja. Okay. Soms is het wel nodig. En kijken ze ook naar jou als leider.
Ja.
Ja, jij moet het nu zeggen. Ja. Dat is vervelend als ik zeg, ja, ik weet het eigenlijk niet.
Even een nachtje overslaan.
Ja. Ja.
Nou ja, weet ik niet. In al dat gejakken en gejaag in organisaties en maar door is misschien juist ook wel goed als een leider.
Nee, dus ik denk dat
leeft, zeg maar.
Zeker, ik denk dat het voor mij ook wel waarde heeft. En ik krijg het ook wel eens positief terug. Omdat ik in de manier waarop ik werk ook wel rust breng in de organisatie waar ik verantwoordelijkheid voor heb. Maar er zijn momenten dat die rust eigenlijk minder. Het is altijd twee kanten van de medaille.
Ja, want het is misschien wel leuk om even naar jouw muziekkeuze dan te gaan.
Mm-hmm.
Met de vraag natuurlijk, waarom draag je deze muziek aan en wat zegt dat over jou?
Ja.
Voor de luisteraars, je hebt vier liedjesstukken aangedragen. De eerste was, even los van de volgorde, The Big Yellow Taxi van Joni Mitchell.
Ja.
Don't it all seem to go. You don't know what you got until it's gone, hè?
Ja.
En dan we pave paradise and put up a parking lot.
Ja.
Oftewel, we hebben het paradijs beasfalteerd, zeg maar.
Ja.
Is dit nou een bewuste muziekkeuze omdat je in de rol van inspecteur-generaal van ILT zit? Of had je dit vanuit een andere baan ook aangedragen als jouw muziekvoorkeur?
Joni Mitchell heb ik gedaan omdat ik het een geweldige componiste vind.
Een beetje filosofische tekst heeft ze.
Ik vind teksten altijd heel ingewikkeld. Daar ben ik volgens mij ook iets te nuchter altijd voor. Dus dat raakt misschien ook al een beetje aan het gebrek aan geel in mijn profiel. Maar muzikaal is het heel knap altijd in elkaar. Dus het raakt me in die zin meer muzikaal dan qua tekst. Het is geschreven in mijn geboortejaar. En het gaat over de teleurgang van onze natuur en hoe we daarmee omgaan. Citaten die je doet. We asfalteren ons paradijs en we gaan er vervolgens geld voor vragen. Ja, dus dit is een van de eerste grote protestsongs eigenlijk uit de jaren 60, 70. Over hoe gaan wij om met onze aarde en onze omgeving. En dat sluit ik heel erg aan bij de verantwoordelijkheid die ik nu heb.
Ja,
ja. Dus daar is over nagedacht.
Ja, precies. Ja. Maar je hebt ook twee klassieke werken aangedragen. Ook omdat je natuurlijk zelf in een orkest viool speelt klassieke muziek spelen jullie daar geloof ik ook vooral.
Ja.
Hè?
Ja.
En de eerste is een stuk van uit de opera Peter Grimes van Benjamin Britten. En dat is dan opus nummer 33. En maar dat is eigenlijk zijn vanuit die opera geloof ik een aantal instrumentale tussenspelen gemaakt. En die vormen samen de Sea Interludes. Het is best ingewikkeld die klassieke muziek. Van hoe moet je dat nou lezen en, ja, en nummeren en zo. Maar goed, nummer 3, Moonlight Sonata, wordt uitgevoerd door London Symphony Orchestra. En laten we die andere er meteen ook bij pakken. Je hebt ook een cello suite van Bach erbij gepakt. Uitgevoerd door Lilian Voegs. Ik moet nog even zitten googlen en dat schijnt best wel een ingewikkeld stuk ook te zijn om te spelen. Mm-hmm. Maar daar hoor je eigenlijk alleen een cello. Maar leg eens uit, waarom deze stukken en wat zeggen die over jou?
Ik begin even bij de laatste. Onderdeel van mijn jeugd is ook Bach. Mijn vader is idolaat van Bach. Dat werd heel veel gedraaid vroeger bij ons thuis. Daar had ik altijd best veel moeite mee. Ik draaide toch andere dingen. En uiteindelijk ben ik het in de loop van de tijd natuurlijk wel gaan waarderen. Want het is wel de grootste componist die er ooit rondgelopen heeft.
Dat is een beetje de vader van de klassieke muziek.
Daarom. Ja. Dus hij heeft heel veel geschreven, waaronder de cellocitus. Dat is waanzinnig mooie muziek. Maar ook speelbaar op viool of altviool. Dit is een altvioolversie. En hier studeer ik me elke avond een paar minuten surf op om dit te kunnen spelen.
Dit heb je al wel onder de knieën.
Ik zou het hier niet live gaan uitvoeren, maar ik kan het wel spelen.
Ik vind het knap. Ja. Ik ben zelf geen speler van de viool, maar het klonk mij wel in de oren als niet zo makkelijk.
Nee, dus hier worstel ik mee. Maar ik vind het wel mooi om te spelen en het is ook een uitdaging om zoiets nog onder de knie te krijgen. Dus,
is dat ook een beetje wat jou dan tekent? Dat je denkt van ja, maar ook al is het een moeilijk stuk, ik wil het toch onder de knie krijgen?
Ja, er zit wel een soort nieuwsgierigheid van hoe lukt me dat? Dus ik heb gewoon voor jou les om dit soort dingen te leren. Want het is inderdaad niet makkelijk. Maar, en nogmaals, ik speel het zeker niet perfect. Maar het is me de afgelopen jaren gelukt om het redelijk onder te krijgen.
Je houdt wel van een uitdaging.
Ja. Ja.
En die andere, die opera van Peter Grimes van Benjamin Britten?
Ik vind Benjamin Britten een hele bijzondere componist. Die ongelooflijk mooie dingen gemaakt heeft. Die bij te veel mensen onbekend is. Dus dat is ook een mooie gelegenheid om hem in het zonnetje te zetten.
Benjamin is al blij zijn met deze podcast.
Ik hoop het. Ja. Hij gaat het niet meer horen. Maar hij heeft veel opera's geschreven. Die zijn heel mooi. Peter Grimes is een van zijn bekendste. Een paar jaar geleden aan de Waddenzeekust deze opera live meegemaakt. Was echt schitterend. En hij heeft een paar hele mooie dingen daar inderdaad in verweven. Een aantal instrumentale stukken die over de zee gaan. En hij is zelf opgegroeid bij de zee, heeft altijd gewoond. Dus je hoort de zee eigenlijk altijd in zijn werk terug. En dit is eigenlijk de zee en het maanlicht dat er over schijnt. Ik vind het een van de mooiste klassieke muziekwerken die ooit gemaakt is. Dit raakt me als ik het hoor. Dus meer verhaal heb ik er niet bij. Behalve hele goede componist.
En tot slot het liedje Let Down van Radiohead.
Ja.
Ja, dat kon ik niet verstaan wat die allemaal zongen. Dus ik heb ook even opgezocht wat zingen ze nou eigenlijk. Maar dat is best ook poëtische tekst, zeg maar. Dat je denkt, en daar gaan ook hele verhalen op internet over de ronde van hoe moeten we dit nou interpreteren. Maar, ja. Wat is jouw reden om dit lied te kiezen?
Dat begint met Radiohead. Dat vind ik in deze tijd de meest muzikale band waar ik het meest naar luister, Radiohead en Smile, gelegenheidsformatie van de zanger. Ongelooflijk creatief en vernieuwend qua muziek. Volstrekt onbegrijpelijke teksten. Ja. Dus daar kan ik ook niet heel veel wijs uit worden.
Okay.
Dus er zit niet een diepere laag onder, behalve dat dit een mooi nummer is. En toevallig het ging over motorways en dat soort dingen. Dat raakt toch nog een beetje aan het werk, maar dat is wel heel ver gezocht. Het is vooral een heel mooi nummer.
Geloof ik. En, ja,
van het beste album dat we gemaakt hebben, Okay Computer.
Okay. Ja. Nou, misschien is het toch ook wel leuk om nu eens over te stappen naar... Ja, hoe kijk jij dan, gegeven hoe jij in elkaar zit, naar het sturen überhaupt van organisaties? Ja. En natuurlijk specifiek straks ook het ILT. Mm-hmm. Of de ILT moet ik zeggen.
Ja.
Want even voordat we op ILT zelf induiken, waarin vind jij jou houvast als het gaat om het sturen van een organisatie? Wat vind jij belangrijk? Zijn er bepaalde modellen of methodieken die je gebruikt? Of heb je op basis van je ervaring bepaalde houvasten gevonden door de loop van de tijd?
Ja, dat vind ik best lastig. Natuurlijk een hele terechte vraag, maar het suggereert een soort model waarmee ik naar de werkelijkheid kijk.
In de metafoor met voetbal bijvoorbeeld. Hè. Elke trainer heeft ook een bepaalde stijl van spelen, zeg maar. Een bepaalde visie op hoe het spelletje gespeeld moet worden. Hoe is dat bij jou dan?
Even kijken naar de rollen die ik de laatste jaren gespeeld heb. Probeer ik mijn leiderschap twee dingen te doen. Dat is heel erg zorgen dat er richting is in de organisatie. Dat zie ik zeker in de rol die ik nu heb als eindverantwoordelijk ook als een hoofdpunt van mijn verantwoordelijkheid. Weten waar staan we voor aan de lat en welke stappen willen we daar de komende jaren in zetten. Niet alleen het hier en nu, maar ook de komende jaren. En heel erg gericht zijn op de groep die het moet doen en met wie het moet doen. Dus voor mij, ik ben nu eindverantwoordelijk van een organisatie waar natuurlijk 1.500 mensen werken. Maar vanuit mijn perspectief is het een aantal mensen met wie ik het moet doen. En de directeur, een aantal sleutelspelers daaromheen. Dat daar iedereen goed opgesteld is, met elkaar goed kan werken. Dat gemeenschappelijke doel voor ogen heeft. Daar de ruimte kan nemen, daar de verantwoordelijkheid kan nemen om zijn of haar rol in te vullen. In combinatie met hoe doe je dat met de belangrijkste spelers in de omgeving?
En dat is in het geval van ILT, zijn dat bijvoorbeeld?
Nou, bijvoorbeeld minister, staatssecretaris, beleids-DG's, directeuren-generaal die hier werken. Maar ook een aantal samenwerkingspartijen, voedselwarenautoriteit of arbeidsinspectie of omgevingsdiensten. Maar in zekere zin ook onder toezicht staande. Hè, waar je natuurlijk ook een bepaalde vorm van interactie en samenwerking hebt. Heb je met elkaar nagedacht over hoe die relatie eruit ziet en hoe je die op een effectieve manier kan vormgeven? Het is allemaal een samenspel van mensen, van organisatie, maar uiteindelijk van mensen. En hoe zorg je ervoor dat die effectief wordt? En ben je in staat om te zien waar het schuurt, waar het knelt, waar je moet bijsturen? Of te zien waar prikkels liggen om het beter te laten werken?
Als waar het één groot orkest en jij daarin dan de altcello bent? Of de altviool?
Ja, en af en toe misschien ook wel een beetje de dirigent.
Oké.
Okay. Ja, dus dat is natuurlijk ook de rol die je als concertmeester, een beetje hoe je definieert, maar heb je natuurlijk ook als rol als eindverantwoordelijke ook die richting aan te geven, daar sturing aan te geven. Dus die twee rollen, hè, misschien in de fundering, hoe doen we dit met elkaar? Dat is een beetje de altviool. En de richting geven, dat zit meer in de rol van de dirigent.
Ja, oké. Okay, en dan toch even naar ILT zelf. Hè. De inspectie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Missie, jullie werken aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in de transport, de infrastructuur, het milieu en wonen. Dat is jullie missie. En daarbij kijk ik vooral naar hoe beperken we nou de maatschappelijke schade. Denk bijvoorbeeld aan veilig vliegen en veilig met de taxi mee kunnen, dat de bodem niet vervuild wordt, dat we schoon drinkwater hebben. En nog een specifieke, geloof ik, bij jullie is die woningcorporaties, dat die goed bestuurd worden. Want de autoriteit woningcorporaties zit ook bij jullie in, begrijp ik.
Mm-hmm.
Nou, dat doen jullie door vergunningen te verstrekken, door onafhankelijk toezicht te houden, door daar waar nodig handhavend op te treden. En jullie staan bijvoorbeeld met auto nu ook met autootjes bij de grens, volgens mij, om te kijken dat er geen illegaal vuurwerk naar binnen komt.
Onder andere. Ja.
Best een breed palet, volgens mij, aan activiteiten.
Ja.
Allemaal erop gericht om ons als Nederlander in bepaalde opzichten veilig te houden.
Ja.
En het milieuschade te beperken, dat soort zaken. Ja, dat is natuurlijk even wat anders dan een koekjesfabriek. In de zin van mm-hmm. wanneer doe je dat nou goed, zeg maar. Hè? Want er is natuurlijk er komt geen eind aan veiligheid, aan het milieu, goed zijn voor het milieu. Dus hoe zorg je er nou voor dat met die, nou, je noemde het al, 1500 mensen die jullie hebben, om daar dan die dingen in te doen die het meeste bijdragen aan het reduceren van maatschappelijke schade, laat maar zo zeggen.
Ja.
Hoe doe je dat?
Door in eerste instantie maar eens te kijken waar is die schade nou het grootst?
Mm-hmm.
En waar zijn de risico's het grootst?
Hoe weet je dat?
Dat is een hele ingewikkelde, dus ik ben heel trots op mijn voorganger die met heel veel collega's heeft nagedacht over hoe dat te doen. En eigenlijk op al die onderwerpen heeft bepaald, berekend, in zekere zin, hoe groot is die schade nou? En dan zie je dat bijvoorbeeld afval in Nederland is een hele grote schadepost. Ongeveer 4 miljard milieuschade, dus vervuiling van het milieu door afval per jaar. Dus dat is een hele grote. Als je kijkt, taxis houden wij toezicht op. Kijk naar wat voor veiligheidsrisico's er zijn. En je waardeert dat in euro's, dat kan. En dan is dat een fractie daarvan. Dat betekent dus dat je niet even hard moet inzetten op veilig taxivervoer als op afval in Nederland. Het is dan effectiever om meer aan afval te doen dan aan taxis. Je kunt niet nul doen aan taxis, maar je probeert daar een orde in te brengen. En nou, dat betekent dat we eigenlijk op al die 160 onderwerpen bepaald hebben waar zitten nou de schades en de risico's. En daar zit een orde in dat de een groter is dan de ander. En dat bepaalt een beetje waar de aandacht primair naartoe gaat. En als je kijkt naar de grote onderwerpen als bodemverontreiniging of afval of zeer zorgwekkende stoffen of veiligheid op Schiphol. Dat zijn dan de grote thema's. En daar zetten we dan extra mensen op in, andere instrumenten op in. Om te kijken of we op die onderwerpen dus Nederland veiliger en duurzamer kunnen maken.
Nou, laten we er eens even eentje uitpakken. Wat je noemde die milieuschade. Hè? Want dat is volgens mij, ik zag ook in een van de stukken die je hebt toegestuurd, dat dat ook wel de grootste maatschappelijke schadepost is van alle type schades die jullie onderscheiden. Ik las ook iets over dat jullie milieucriminaliteit proberen te bestrijden. Wat is dat, milieucriminaliteit? En hoe bestrijd je dat dan vervolgens?
Kijk, milieu is een heel breed begrip. Dus dat gaat over afval, dat gaat over bodemverontreiniging. Dat gaat over die PFAS, die is ook echt wekkende stoffen. Dus dat zijn allemaal aspecten van die leefomgeving die onder druk staat. En daar probeer je natuurlijk een beeld te krijgen van waar zit de grote schade. Als je dan specifiek kijkt naar milieucriminaliteit.
Het klinkt alsof er boeven zijn die het milieu lopen te vernachelen.
Er zijn overal waar makkelijk geld te verdienen is. Zijn mensen actief die het niet zo nauw nemen met de regels?
Is het
dus,
geven?
Nou ja, de afvalsector is van oudsher, dat is niet van de laatste jaren, is van oudsher natuurlijk een sector waar op een hele makkelijke manier geld werd verdiend. Door afval niet op de goede manier te verwerken, door afval te storten, door niet aan regels te houden, door de regels te omzeilen en het te makkelijk te exporteren naar het buitenland. Daar zit veel fraude ook. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij. Dat is een andere kant met de hele circulaire economie. Dus iets als biodiesel. Dus dat je probeert op een andere manier grondstoffen te maken. Daar kan heel makkelijk, als je je niet aan de regels houdt, geld verdiend worden. Dus wij proberen op allerlei manieren, zelf of door gebruik te maken van onderzoek van derden, op te sporen waar er sprake is van dat soort criminaliteit.
En hoe weet je nou of dat soort criminaliteit meer of minder aan het worden is? En hoe weet je ook of je dat op de effectieve manier aan bestrijden bent dan?
Dat is een hele lastige, omdat je voor een deel werkt in een veld dat je niet overziet. Dus je kunt, wij spreken niet makkelijk KPI's van ik heb nu zoveel procent van de criminaliteit. Er is heel veel wat je niet weet. En in die zin is het ook voor een deel op zoek naar spelden in hooibergen. Waarbij door slimme intelligence je natuurlijk wel heel veel te weten kan komen. Dus we hebben een eigen inlichting- of sporingsdienst. Die voor een heel groot deel juist werkt aan het opsporen van dat soort milieucriminaliteit. En samen met het Openbaar Ministerie dat soort trajecten ook voor de rechter weten te brengen. Ja, welk deel van de criminaliteit je daarmee pakt, dat weet je natuurlijk nooit.
Je kunt niet gezien ergens aanzien of het erger wordt.
Nee, je ziet wel dat het ons steeds beter lukt om dat soort criminaliteit op te sporen.
Hoeveel
moeite het kost om dat soort zaken voor de rechter te brengen. En hoe effectief we daarin zijn. Daar zetten we echt wel stappen in.
Maar hoe weet je dat je daar steeds beter in aan het worden bent dan?
Doordat het makkelijker of beter lukt om zaken voor de rechter te brengen. Dus bij spreken, hoeveel moeite kost het om iets te zoeken en te vinden en af te ronden als rechtszaak. Daar zijn we steeds beter in aan het worden.
Nee, ik bedoel, je zou kunnen zeggen, als die criminaliteit enorm toeneemt, ja, dan is het ook logisch dat je meer boeven vangt, bij wijze van spreken. Dus,
ja, dat klopt. Dat...
Dus doe je het dan beter of neemt die criminaliteit dan enorm toe?
Ja, dat weet je bij dit soort onderwerpen natuurlijk nooit goed. Er zijn wel analyses, ook van het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld, of PODC, het Onderzoekscentrum van Justitie en Veiligheid, die kijken naar dit soort ontwikkelingen. Daar zou je wel een beeld uit kunnen halen van, rijst het nu enorm de pan uit en vangen we steeds meer, maar relatief minder? Dat is volgens mij niet aan de orde. Wat vooral het probleem bij dit soort dingen is, op het moment dat wij nu allerlei fraudes rond biodiesel als nieuw fenomeen op het spoor zijn, dan weten mensen die op een makkelijke manier geld willen verdienen dat ook. En die zoeken naar nieuwe vormen. En dat is natuurlijk een soort kat-en-muisspel waar je altijd...
Je loopt er altijd achteraan in die zin.
Als je niet uitkijkt, loop je er altijd achteraan. Ja. En de kunst is ervoor te zijn.
Ja. Ja, maar dat is natuurlijk net als bij de politie, die ook natuurlijk continu zich...
Zeker.
De trucken die de boeven uithalen, maar moeten doorgronden.
Ja. En, ja. Zeker.
En even één stap terug, we gingen nu even specifiek in op dat voorbeeld van die milieucriminaliteit. Ja. Maar je begon ook te zeggen van ik zie het wel echt als mijn rol om de koers uit te zetten voor de organisatie. Ja. Waar komt de ILT vandaan als organisatie en waar moet ze naar jouw idee naartoe? En hoe zorg je dan ook dat het die kant op gaat?
Ja, Nou, de ILT is nu een organisatie die 12 jaar staat. Komt voort uit allerlei fusies van kleinere organisaties. Maar dat was wel in een tijd dat toezicht veel traditioneler was in de zin we handhaven regels. En bedrijven, organisaties moeten zich aan de regels houden. En dan zijn we klaar. Nou, daar hebben we ook met de hele VIRA-enquête als ILT best stevig op onze vingers getikt gekregen. En daar is die ontwikkeling van veel meer kijken naar maatschappelijke schade. En effectief handelen. Hè. Dus wij kunnen niet achter elk bedrijf aan. Dat moet ook helemaal niet. Daar moet je keuzes in maken. Maar maak je nou slimme keuzes? En door de dingen die je doet, door boetes die je oplegt of andere instrumenten die je toepast, ben je ook effectief? Heeft het ook effect? We hebben volgens mij de afgelopen jaren enorm mooie stappen gezet. Tegelijkertijd, dat kan nog heel veel meer. Dus slim nadenken over effectief toezicht. Bijvoorbeeld door de inzet van artificiële intelligentie zijn we nu echt mooie stappen aan het zetten. We zijn ook heel erg bezig aan te kijken hoe je inzichten uit gedragspsychologie, dus hoe handelen mensen, hoe handelen bedrijven en kun je daar nuttige inzichten uithalen om eigenlijk nalevensgedrag, het beperken van maatschappelijke schade,
te snappen en te voorspellen.
Ja, en toch meer grip op te krijgen. En ik denk dat voor ons ook heel belangrijk is. Het is een jonge organisatie die, denk ik, ook nog best veel bezig geweest is om zelf op orde te komen. Dat er ook heel veel mogelijkheden liggen om juist met andere partijen, met andere toezichthouders, de Rijkstoezichthouders, NVWA, Arbeidsinspectie, de lokale omgevingsdiensten, maar ook bijvoorbeeld brancheorganisaties of meer onderzoeksachtige instituten, onderzoeksjournalisten, om met dat soort partijen ook meer samen te werken en uiteindelijk ook met elkaar dit soort vraagstukken op te pakken. Daar liggen echt hele mooie kansen.
Maar ik hoor je gewoon een aantal dingen zeggen. Meer gericht op maatschappelijke schade beperken. Meer betere inzet van allerlei intelligentie, zeg mm-hmm. maar. Om te snappen waar het misgaat, zeg maar. En te weten waar je moet ingrijpen. Beter samenwerken met de omgeving. Maar jullie hebben ook een koersdocument, volgens mij. Als, mm-hmm. als je nou eens kort zou moeten samenvatten van wat is nou de essentie van waar ILT vandaan komt en waar ze naartoe moet. En wat is de essentie van de shift? Of misschien is er wel geen shift. Wat is die dan?
Ja, daar kom ik al heel snel terug op onze missie die je aan het begin ook uitsprak. Dat gaat over veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid en al die onderwerpen waar we aan werken. Hoe zorgen we ervoor dat die met die beperkte middelen die we hebben, dat is een gegeven, dat is ook helemaal niet erg, dat je daar toch zo effectief mogelijk bent om dat vertrouwen in die woningcorporaties of de veiligheid van dat vliegen of de veiligheid van het vuurwerk, hoe je die op een slimme manier vergroot.
En hoe weet je dan of dat dan lukt is?
Dat is een voortdurende vraag of je dat op een slimme manier doet. Voor een deel worden wij natuurlijk ook gewoon beoordeeld door derde partijen. We zijn onafhankelijk toezichthouder, maar toch zijn er ook weer toezichthouders die naar ons kijken.
Zoals?
Bijvoorbeeld, en dat is met name in dat hele transportdomein, internationale toezichthouders.
Oh ja.
Dus in de luchtvaart is een internationale organisatie, in scheepvaart, dus al die kijken ook naar ons.
Leren jullie dan ook veel van elkaar? Inspecties van andere landen en hoe jullie de dingen doen en hoe jullie in Nederland dat doen?
Ja, zeker. Waarbij ik wel durf te zeggen dat we op heel veel fronten ook wel weer voorop lopen. Zeker
ze leren als je kijkt, vooral van jullie?
Nou, dat klinkt bijna te arrogant, maar ik denk wel zeker als je kijkt naar het inzet van nieuwe instrumenten.
Ja.
Dus hoe werk je informatie gestuurd? Hoe pas je artificiële intelligentie toe? Daar lopen we echt wel redelijk voorop.
Okay.
Maar in ieder geval, dat zijn partijen die naar ons kijken. We hebben in Nederland natuurlijk ook gewoon mensen die toezicht op ons houden. Of in ieder geval ons beoordelen of we het goed doen. Een aantal keren per jaar wordt de Algemene Rekenkamer of die komt ook bij ons.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat als partijen die door jullie gecontroleerd worden, vinden dat je helemaal niet de goede dingen aan het doen bent, naar de verkeerde dingen zit te kijken of het veel te gek maakt, dat je het ook wel van ze hoort.
Ja, dus dat is een tweede. Dus de formele kant van alle partijen die ik noemde. De andere kant is ook een soort maatschappelijke acceptatie van wat we doen. Ja. Dat is voor mij ook een graadmeter. En die zit zowel in wat jij noemt. Er zijn natuurlijk bedrijven die heel ongelukkig zijn met de interventies die wij doen. En die gaan dan naar de rechter toe. En dat mag. En dan doet de rechter een uitspraak.
En
naar de mate die je wint of verliest, is dat een indicatie of je je werk goed doet. En wat ik zelf ook een hele belangrijke indicator vind, is toch uiteindelijk ook hoe de maatschappij, en dat is dan eigenlijk vertaald in hoe de media naar ons kijken. Als je erop let, we staan dagelijks wel in de krant met iets dat we op een of ander terrein doen. Dat is voor mij ook wel een graadmeter. Hoe wordt er naar gekeken? En er wordt vaak kritisch naar toezicht gekeken.
Je kunt het nooit goed doen.
We doen het nooit goed. Nee. Nou, dat is iets te negatief. We doen het te vaak niet goed. In de zin
in
de dat
ogen
je,
van anderen bedoel ik al.
Nee, maar op het moment dat het misgaat, was je er toevallig niet bij. Want dat kwam niet helemaal uit je risicoanalyse.
Ja, en als je te veel toeziet, dan
dan is de belasting administratieve lasten en gedoe. En dat willen mensen natuurlijk ook niet. Hè. Dus daar zit altijd de spanning. Hè. Dus voor mij geldt ook heel erg, ben je in staat om uit te leggen wat je doet en hoe je die keuzes maakt. En daarom wat ik ook zo straks zei, die samenwerking met al die stakeholders. Hoe geef je daar nou vorm aan? En sta je open voor hun kritiek? Ook veel contact met brancheorganisaties bijvoorbeeld. Die aan de ene kant ons lastig vinden. Aan de andere kant ook wel zien dat we nodig zijn. En hoe ziet dat samenspel eruit? Ja, dat is heel belangrijk.
Nou, ben jij natuurlijk niet de enige die met de buitenwereld van de ILT schakelt. Er zijn allemaal mensen, denk ik, bijna al je medewerkers met de buitenwereld schakelen. Dus hoe krijg je dan in de top, zeg maar, een beetje indicaties of dat schakelen met die omgeving, dat werken aan goede relaties met die omgeving, het open zijn, het uitleggen, transparant zijn, et cetera. Of dat gaat zoals je zou willen dat het gaat. Hoe krijg je daar gevoel bij? Of indicaties?
Heel veel luisteren. Kijken, op pad gaan. Dus ik probeer, niet helemaal, maar ik probeer één keer per week gewoon ook met een collega van de ILT op pad te gaan. Gewoon het werk in de praktijk te zien. En dan krijg je natuurlijk ook wel een gevoel bij, wat doen we daar nou precies en hoe pakken we dat aan? En hoe wordt daardoor de andere partijen onder toezicht staande? Hoe wordt daar naar gekeken? En natuurlijk ook in mijn contacten met andere stakeholders, brancheorganisaties, media. Nou, probeer dat beeld wel een beetje te vormen.
Maar dat is natuurlijk wat je persoonlijk kunt doen om gegeven. Er zitten maar zoveel dagen in een dag, in een week en zoveel uren in een dag. Dus de tijd die je hebt, neem ik aan, om direct tot jou te nemen wat anderen ervan vinden. Dat is beperkt, zeg maar. Dus heb je op de een of andere manier ook georganiseerd dat je ervan gewist dat ook qua systeem in jouw organisatie die feedback goed wordt opgehaald en waar wordt geprocessed, zeg maar. In de zin van hoe schakelen wij met onze buitenwereld?
Ja, dat
of moet je het vooral zelf horen?
Nee, dat hoef je niet helemaal zelf te doen. Tegelijkertijd is het ingewikkeld om dat te systematiseren. Dus je vindt allerlei processen voor in te richten. Natuurlijk hebben we een klachtenloket en kijken we naar dat soort signalen. Natuurlijk heb ik een overzicht van wat er aan rechtszaken loopt en de mate waarin we die verliezen. Voor mij is het ook heel erg en misschien wel het meest essentiële dat in het topmanagement van de organisatie, dus bij mij gaat het om 4 directeuren en het gaat om iets van 25 afdelingshoofden, dat daar een sfeer is om dingen met elkaar te delen. En ook te delen wanneer het een keer niet goed gegaan is. Ja. En wanneer je een keer de wind van voren hebt gekregen omdat er iets fout gegaan is. En dat gebeurt. Hè. We hebben best ingewikkeld werk. Grote organisatie, lastige verantwoordelijkheden. Dus daar gaat best vaak wat mis. En dat is helemaal niet erg als daar maar in openheid over gesproken kan worden. En daar ook wanneer nodig de vraag op tafel komt. Wat leren we hier nou van? En hoe doen we het de volgende keer anders? Dus ik probeer ook heel erg die openheid
te bevorderen. Te leven.
Ja, en dat begint met hoe je daar zelf in staat. En wij spreken zelf durf toe te geven wat er niet goed gegaan is. Maar heel simpel, we hebben eens in de week, dat is een van de zegeningen van de COVID-tijd, een kwartiertje met dat hele management even een WebEx. Wat speelt er allemaal? En dat je daar toch even met elkaar een soort, vanuit een betrokkenheid bij de groep verantwoordelijk voor deze organisatie, kijkt wat gebeurt er allemaal? En waar zijn we trots op?
Nee, dat snap ik. En je hebt natuurlijk ook wel wat reguliere instrumentarium, zeg maar, om te sturen. Maar dat is dan wat meer bazaal. Blijven we binnen het geld en draaien we nog een beetje productieve uren.
Dat laatste vind ik niet eens relevant.
In ieder geval voeren we de inspecties uit die we hadden gepland. Of
zoiets,
hoe zit het met de ziekteverzuim? Allemaal dat soort dingen. Ja. Maar waarschijnlijk is, ook al zou dat allemaal op groen staan, wil dat nog niet zeggen dat je de maximale effect heb in termen van maatschappelijke schade reduceren.
Nee, zeker niet. Dus dat raakt ook een beetje aan wat we net bespraken. Dat is heel moeilijk te meten, in die zin te beoordelen. Dus dat is,
alles is even meetbaar.
Nee, dus dat is heel erg je antenne richten op de signalen die daarover van buiten komen. En ook intern in de organisatie zorgen dat de openheid is om dingen te bespreken en daar ook de kanalen. En dat zit voor een deel bijvoorbeeld in Wat komt er op de agenda van de medezeggenschap? Ik heb regelmatig gesprek met de vertrouwenspersoon in de organisatie. Integriteitscoördinator, dat zijn voor mij allemaal manieren om ook gevoel te krijgen. Hoe staat de organisatie erbij? En ja. Het is lastig om vanuit mijn plek toch een beeld te krijgen bij die 1600 collega's. Maar je wilt wel dat patronen op een gegeven moment snel naar boven komen. Dus er zijn natuurlijk allerlei van dat soort mechanismes voor. En daar moet je vooral voor openstaan en ogen en oren. Nou,
eigenlijk zeg je van het is essentieel dat we onze voelhorens, voelsprieten, zowel binnen als buiten organisaties supergoed ontwikkeld
hebben. Dat klinkt heel los en heel abstract. En toch geloof ik dat nog effectiever is dan, wij spreken heel blauw, een aantal KPI's die ook wel iets zeggen. Natuurlijk heb ik ook, wat je zegt, beeld over hoe loopt het met het geld en het verzuim en dat soort dingen. Dat wil ik ook allemaal weten, maar ik vind het gesprek en de signalen hebben veel meer waarde.
Nou ja, dat zou ik kunnen zeggen. Jullie antennes nu moeten eigenlijk supergoed werken. Zeg maar.
Ja.
En dan is meer de sturingsvraag. En werken onze antennes goed, zeg maar.
Zeker.
En doen we ook wat met de dingen die we dan binnenkrijgen, zeg maar.
Ja. Ja.
En dat is natuurlijk best lastig te pakken, zeg maar. In termen van, wanneer doe je dat nou goed? Dan kun je niet zomaar even een metertje opzetten. Maar...
Nee, dus dat is voor een deel een gevoelskwestie. Dus dat is... Wij spreken, ik heb natuurlijk delen in de organisatie waar ik rustgevoel loslaat. En er zijn organisatieonderdelen waar ik wel iets meer zorgen over heb. Ja, dat zit vaak in dat soort signalen. Heb ik nou het gevoel, wat gebeurt daar? En
vangen ze alles
ja,
op?
Ja, vangen ze alles op. En wat voor feedback krijg ik uit de buitenwereld? Ja. Heb ik het gevoel dat ze in de koers die we met elkaar hebben ingeslagen meegaan? Laat ze daar mooie dingen zien? Of...
Want het is ook wel een mooi bruggetje. Je hebt een koersdocument, er staan allerlei kenwaarden in. Hè? Een stuk of 10, geloof ik. Of 10 richtinggevende keuzes staan erin.
Ja.
Dat zijn natuurlijk allemaal mooie termen dan. Hè? Zoals bijvoorbeeld, we willen risicogericht. En het gaat om het maatschappelijk effect. En we moeten het reflecterend vermogen versterken. Maar hoe krijg je nou dat van papier naar dat mensen in de praktijk daar ook de goede dingen mee doen? Dus oftewel, hoe zorg je er nou voor dat het van papier naar praktijk gaat?
Ja. Dat zit voor een belangrijk deel in voorleven. Dat zit voor een belangrijk deel in de voorbeelden ook naar boven halen. Ja, dus heel simpel, maar ik denk dat vanaf het begin dat ik deze rol heb, stuur ik elke 2 weken de organisatie een mail in met wat ik zie en wat ik hoor. Het is eigenlijk een heel simpel instrument, maar dat is wel een instrument om dat soort ontwikkelingen te motiveren, te stimuleren of te benoemen wanneer het minder goed gaat. Nou, het zijn allemaal manieren om...
Je laat eigenlijk zien wat jouw aandacht heeft.
Ja.
En daarmee hoop je dat ook groeit.
Ja, dat klopt. Maar dat zit ook heel erg in het etaleren, in het voorleven.
En als je nou eens even kijkt van... Je zei al, ik heb 4 directeuren geloof ik. Hè?
Ja.
Die hebben ook verschillende onderdelen van de organisatie waar ze leiding aan geven. Jij bent dan daar bovenop de eindverantwoordelijke inspecteur-generaal, zeg maar. Hè? Maar ik kan me voorstellen dat sturen op die laag onder jou nog even wat anders is dan sturen op jouw niveau. Hè? Wat laat je aan je directeur bij wijze spreken? En wat beschouw jij als sturen als IG, zeg maar? Dus wat is eigenlijk het abstractieniveau waar jij vooral op stuurt, je aandacht aan geeft?
Nou, ik denk dat het voor een belangrijk deel zit in het bewaken. En dat klinkt kritischer dan ik het bedoel, maar het borgen van een lijn die we met elkaar hebben uitgezet. En het borgen dat de samenwerking zo is als die zou moeten zijn.
Nou, hoe doe je dat dan bijvoorbeeld? Wat doe je dan bijvoorbeeld in de praktijk om die samenwerking te borgen?
Ook daar is, als we noemen dat een IG-team, dus dat zijn de 4 directeuren en ik en de ondersteuning daarbij. Is toch het gesprek ook regelmatig. Hoe doen we de dingen nou? En doen we de dingen op de goede manier? Dus het wekelijkse overleg is ook altijd wel even de reflectie. Werken we nou op een goede manier met elkaar? En pakt iedereen zijn rol zoals hij zou moeten zijn? En er zit natuurlijk ook altijd wel een soort verhouding tussen de IG en de directeuren. Is die rolverdeling goed? En bemoei ik me niet te veel met hun werk? Of laat ik de dingen te veel lopen? Dat zijn de gesprekken waar je het natuurlijk ook over moet hebben. En daarnaast heb ik natuurlijk een andere rol dat ik in zo'n organisatie ook de eerste lijn naar de minister en staatssecretaris ben en de ambtelijke top. Ja, ziet dat samenspel er goed uit?
Ja, jij bent ook het gezicht naar buiten toe en dan staat
uiteindelijk heb je een rol als boegbeeld. Ja. Ja.
Jij ook de spreekbuis namens...
waarbij we dat natuurlijk ook al proberen te verdelen, omdat je bent als team verantwoordelijk.
Op mijn werk zal ook dingen doen.
Ja, dus als het om de grote onderwerpen gaat, hebben we daar met z'n 5 een rol en is het ook een beetje verdelen wie wat doet. waarbij de vier directeuren eerder op de inhoud, dus als het gaat om de grote toezichtsdossier, naar buiten zullen gaan. En mijn rol is dan meer als het over de organisatie gaat. In die zin dat ik was hiervoor een van die vier directeuren, had ik ook veel meer een inhoudelijke rol dan nu. Dus als eindverantwoordelijk, het is af en toe wel even slikken, maar heb je minder een inhoudelijke rol, maar heb je eigenlijk veel meer een rol als hoeder van de organisatie.
Ja.
Van hoe loopt het hier in deze tent? En nou, ook een beetje in lijn met wat we net bespraken. Waar gaat het goed? Waar maak je zorgen over? Ik denk dat het echt een substantieel deel is van mijn werk, van mijn rol. Eigenlijk om voortdurend te blijven kijken, doet die organisatie nog de goede dingen? Zonder met te diep met de inhoud te bemoeien.
Is dat dan de dragende alt-viool-sectie, zeg maar?
Ja, voor een deel zeker. Waarbij het lastig is dat die alt-viool, die zit altijd voor een enorme partij koper. Dus die wordt eigenlijk altijd overstemd door okay. Een partij herrie van
misschien
achteren.
De politiek.
Ja. Misschien is dat het wel, ja. Misschien is dat het wel, ja.
Ja. Nog even een eentje van een hele andere orde, hè? Van, in termen van sturen, hoe doe je dat? Ik lees ook in stukken dat je zegt, we moeten onze organisatie wendbaar maken. Klinkt natuurlijk logisch, hè?
Ja, dat je zegt iedereen.
Van, ja, precies, roept iedereen tegenwoordig. En wendbaar. Zeg maar, weerbaar hoor je soms ook. Nou, in ieder geval wendbaar. In termen van, als de veranderingen op ons afkomen, moeten we daar snel op kunnen reageren.
Ja, ja.
Maar hoe vertaalt zich dat dan in jullie werkveld? En waarom is het zo belangrijk om wendbaar te zijn? Mm-hmm. Maar ook, hoe bouw je dan een meer wendbare organisatie? Hoe doe je dat dan? Waar stuur je dan op? Waar let je dan op? Wat is in jullie context dan vooral wendbaar zijn? En wat er dan dus misschien ook wel moet veranderen in die organisatie?
Ja. Als je kijkt naar de wereld waar we toezicht op houden, dat is niet een stabiele wereld. Dus daar veranderen dingen in. Maakt dat er af en toe onderwerpen oploppen. Bijvoorbeeld corona, daar hadden wij ook op onderdelen een toezichtsrol. Dat was nieuw. Als je kijkt naar de situatie in de Oekraïne, daar is een heel pakket sancties tegenover Rusland opgekomen. Daar zitten we ook middenin. Dat betekent dat collega's andere dingen gaan doen. Dat kan alleen wanneer je dus andere dingen loslaat en niet meer gaat doen. Dus voor een deel is het zorgen voor een flexibele organisatievorm. Dat je ook vormen hebt door middel van programma's of tijdelijke organisatieeenheden. Om dat soort problemen bij de kop te kunnen pakken. En daar capaciteit en aandacht op te kunnen zetten. En het zit voor een deel, en dat is nog het meest lastige. Ook nadenken. Stel, ik moet in mijn afdeling of ik moet in mijn team een stapje terug doen. Omdat er ergens brand is. Wat ga ik dan niet meer doen? Dus iedereen wil heel graag aan de slag met nieuwe dingen. Dus die kant van wendbaarheid, dat is nooit zo'n probleem. Alleen je moet ook een aantal dingen loslaten, want je moet het met dezelfde hoeveelheid mensen doen.
Maar organisatorisch kan me ook voorstellen dat als je moet switchen tussen dingen niet meer doen, andere dingen wel oppakken, dat niet automatisch zo is. Dat Piet en Henk en Marie, die oude dingen deden, dat die ook de competenties en de kunde hebben om die nieuwe dingen op te pakken. Dus hoe zorg je ervoor dat je in je organisatie ook qua kennis en kunde, zeg maar, dan wendbaar blijft? Zeg maar.
Die hele organisatie hoeft niet wendbaar te worden. Hè? Dus dat is ook wel een misverstand. We hebben gewoon mensen die vooral heel goed zijn in dingen die ze moeten doen. Daar ligt hun kwaliteit, expertise, ervaring. Alleen je moet zorgen dat je in een bepaalde mate daar wel in kan variëren. Dus iemand die al heel erg lang heel goed werk doet in het toezicht op de luchtvaart, die moet niet de volgende dag taxis gaan controleren, bij wijze van spreken. Dat is een ander vak. Maar je moet wel kijken waar liggen wel de mogelijkheden om wendbaarder te zijn. Bijvoorbeeld ook toezicht op publieke instellingen, heet dat dan bij ons. Dus of het dan gaat om drinkwaterbedrijven of woningcoöperatie. Tuurlijk zitten daar kennisspecifieke dingen in, maar je kunt ook kijken of er mensen zijn die misschien beide kunnen. En afhankelijk van prioriteiten, of het een of het ander doen. En kunnen bijspringen.
Mooi.
Dus op die manier proberen we dat een beetje handen en voeten te geven.
Te organiseren, ja. Ja. Tot slot, hè. Je bent nog maar een jaar in functie, volgens mij, officieel. Daarvoor was je even hoe heet dat ook weer, de IG ook. Maar, en ik geloof, je wordt zo'n jaar of 7 word je benoemd in principe, geloof ik. Hè? Maar goed,
ik heb voor 7 jaar getekend. Ja,
maar goed, en dus is nog een end vooruitkijken. Maar stel je op enig moment stop je over 6 jaar.
Ja.
Wat zou je dan als je grootste succes beschouwen?
Dat mensen heel graag bij deze organisatie willen werken. Omdat wij in de buitenwereld echt verandering realiseren. Het echt veiliger en duurzamer maken. En als ik kijk, we hebben een hele lastige arbeidsmarkt. alle organisaties mee te maken. Het lukt ons relatief goed om goede, enthousiaste jonge mensen binnen te krijgen. Omdat daar toch het beeld is, hier kun je verschil maken. Als toezichthouder kun je verschil maken.
Dit werk doet ertoe.
Dit werk doet ertoe, inderdaad. Nou, het zou heel mooi zijn als we daar de komende jaren nog grotere stappen in kunnen zetten. En ook zichtbaar wordt dat wij inderdaad Nederland vanuit onze rol echt veiliger en duurzamer weten te maken.
Nee, dat snap ik. Maar dat zal iedere IG in jouw positie zeggen.
Zou kunnen, ja.
Maar die zoek ik even een beetje naar het persoonlijke, zeg maar. Hè? Van mm-hmm. Wat is jouw, in termen van Matthäus was hier, zeg maar. Hè? Wat is jouw Mark Stone, zeg maar, die jij achterlaat, zeg maar, bij deze organisatie?
Nou, misschien komt dan toch die altviolist weer boven.
Ja, die lastig wil om die eerste viool te spelen misschien.
Ja, misschien wel. Ja. Maar dat ik ook een rol zie om deze organisatie zo goed mogelijk te laten lopen. En ik geloof daar heel erg in. Als ik zorg dat iedereen weet wat hij moet doen, zich hier thuis voelt, goed gefaciliteerd wordt, dan hebben we hier ongelooflijk goede, gemotiveerde, deskundige mensen die er wel voor gaan zorgen dat Nederland veiliger en duurzamer wordt.
Nou, okay. Dus daar zit over 6 jaar jouw medewerkers zeggen van onder leiding van Matthäus is dit een veel betere lopende organisatie geworden. En we hebben het idee dat we nog meer maatschappelijke impact hebben qua veiligheid en duurzaamheid.
Dan, daar zit die combi van die altviolist zorgen dat die tent goed loopt. Die organisatie goed loopt, functioneert. En daar zit die dirigent in die richting geeft. Die richting die ligt er voor een deel. Die gaan we komend jaar ook verder weer aanpassen aan de hand van wat er eigenlijk gevraagd wordt. Als je kijkt naar maatschappelijke ontwikkeling. Nou, die combinatie, het goede verhaal en zorgen dat deze organisatie daar geëquipeerd voor is. Ja, dat moet dan mijn verdienste.
Ja, en ik wil nog eventjes. Ja, en als ik je verkeerd aanvul, dan moet ik maar zeggen. Of verkeerde accent leg. Maar ik proef toch ook wel een beetje uit jouw verhaal. Jongens, het gaat echt niet alleen maar om te zorgen dat mensen de regeltjes naleven. Het gaat er uiteindelijk om dat we maatschappelijk effecten bevorderen.
Alleen de regels maken Nederland niet veiliger.
Nee, het gaat ook om maatschappelijke schade reduceren. Ja. Dus hou je oog op de bal in die zin.
Absoluut.
Hè? Op de goede bal.
Ja, ja. Absoluut.
Nou, ongelooflijk bedankt, Matthäus. Ik vond het fijn om met je dit gesprek te
hebben. Ik vond het ook echt een heel leuk gesprek.
Nou, wat heerlijk om te horen. Ja. En, nou, luisteraar, hopelijk vinden jullie dit ook een leuk gesprek. Vonden jullie dit ook een leuk gesprek? En dan zijn er nog meer de andere topbestuurders. Dus hopelijk tot een volgende aflevering.